Komend uur praat ik met Geert Mak. Het eten ooit zijn magnum opus. Een boek in meerdere delen in Europa. Over de 20e eeuw in Europa. Met ook twee bijbehorende televisiereeksen voor de VPRO. Twee decennia zijn alweer voorbij. Dus ook dat begin van die serie is inmiddels geschiedenis. En dus is er een nieuwe reeks gemaakt te zien bij de VPRO op zondagavond vanaf 22 december. En ook een boek Grote Verwachtingen. En hij kijkt terug op de eerste twee decennia van dit nieuwe millennium. Geert Mak is geboren in 1946. Hij schreef eerder bestsellers. Hoe God verdween uit Jorweert, Jan Six, De Eeuw van mijn vader en Reizen zonder John. Geert, welkom. Leuk dat je gekomen bent. Snel gegaan dat die 20 jaar nu ook alweer geschiedenis zijn.
Ja, dat realiseer je niet, hè? Dat je zelf ook midden in de geschiedenis zit.
Nu sta je er middenin en dat maakt dit een heel ander boek.
Wij allemaal staan er middenin natuurlijk. We leven allemaal in geschiedenis, zeker in deze jaren.
De vorige delen van in Europa waren in zekere zin troostrijk. Wat er ook gebeurt in je leven, in de actualiteit. Het is al een keer gebeurd, we hebben het alles meegemaakt. Misschien wel erger. Geschiedenis biedt ook een soort relativering. Dit boek vond ik prachtig, maar onheilspellend. Ja. Het was een andere toon. Het optimisme van de eerdere boeken lijkt wat naar de achtergrond verschoven.
Ja, het is niet met opzet. Laat ik zo zeggen, soms worden boeken geschreven met ik wil iets stellen, ik wil iets bewijzen. Hè? En dan hark je alles bij elkaar wat die stelling bevestigt. Hè? We moeten somber zijn. De toon is meer een conclusie. Ik ben aan dit boek heel open begonnen. Ik wou gewoon alles eens een keer op een rijtje zetten. Wat is er nou eigenlijk deze 20 jaar gebeurd? En wat speelde er met name natuurlijk rond die toch wel hele belangrijke Europese Unie? Dat historische project waar wij allemaal soms tegen wil en dank in zitten en aan meedoen. En ik had tegelijk het gevoel, wat voor onderstromen zijn er aan de gang? Dan probeer je een beetje toch als een historicus van de toekomst. Ik had ook een studente in mijn hoofd laten wonen.
In 2069?
2000 moet een student een scriptie maken over deze tijd. Welke vragen heeft ze aan ons? En trouwens, welke vragen hebben wij ook aan haar? Dus het was een gezamenlijk project in dat hoofd. En zij hielp mij ook wel afstand te scheppen. Maar ik ben er toch heel open aan begonnen. Dus soms, als ik alles op een rijtje zette, had ik eigenlijk wel wat meer begrip voor al de politieke leiders en al de andere machthebbers. En dacht, het zijn duivelse dilemma's. Het is ook echt heel moeilijk. En je kunt het versimpelen en verpakken in slogans. Maar elke slogan is eigenlijk in deze situatie een leugen.
Ik zo'n verademing vond in dit boek is dat je ongegeneerd saai durft te zijn bij vlagen. En dat bedoel ik als een compliment in die zin. Soms moet je het gewoon even helemaal uitleggen.
Ja, ik kan
die Europese politiek is ingewikkeld, is saai. In de krant slaan ze het over. Gaan ze proberen met allerlei trucs het inhoudelijker, aantrekkelijker te maken. Maar je moet er gewoon even doorheen.
Je moet er soms even doorheen, ja. En ik heb wel alle technieken uit de kast getrokken om het toch leesbaar te maken. Bijvoorbeeld de Griekse crisis is een hele saaie crisis in wezen. Het gaat allemaal over financieringstekorten. En ik heb het als een toneelstuk in loop 5 actes beschreven. Waardoor het voor mijzelf ook helderder werd. Ik moest die saaiheid voor mezelf ook helder krijgen. Maar het is ook wel zo dat je als schrijvend word je ook emotioneler. Ik bedoel, er zijn hoofdstukken waar ik inderdaad zeg, ik heb gewoon het gevoel dat ik aan mezelf en de lezers iets moet uitleggen. Omdat het wel om hele belangrijke dingen gaat. Maar op andere momenten dacht ik, we zijn inderdaad bij de neus genomen. Op een manier niet te geloven. Bijvoorbeeld in de financiële crisis. Dat hoor ik achteraf van mensen. Je kunt voelen dat ik als schrijvend steeds kwaaier word. En dat is ook echt zo.
De belastingbetaler is volledig opgedraaid voor die hele crisis.
Voor het falen van een graaiende deel van de private sector. En dat heeft niet alleen de gewone belastingbetaler, maar ook de gewone burgers, met name in de Zuid-Europese landen. Die zijn daar enorm de dupe van geworden. Want de doorsnee Griek en de doorsnee Spanjaard en de doorsnee Ier, en met name de jongste generaties, die hadden part nog deel aan dit debacle.
Ik las ook teleurstelling waar het gaat over Europa. Het lijkt alsof je in je eigen mening bent verschoven, kritischer bent geworden over die Europese integratie, dat Europese project. In ieder geval de manier waarop het is uitgevoerd.
Ja, ik denk dat toen ik... Ik deelde de euforie eigenlijk toen met het eerste in Europa die algemeen heerst in het begin van deze eeuw. Ik dacht, met alle vallen en opstaan is dit wel een heel bijzonder project. En dat vind ik nog steeds. Ik zag het toen heel erg als een vredesproject, wat het ook is. Een project om stabiliteit te brengen in de Europese Unie. En bijvoorbeeld Joegoslavië in de jaren 90 was eigenlijk een voorbeeld. Daar braken allerlei venijnige etnische conflicten en gemene oorlogen uit. En ik dacht, dit had in heel Oost-Europa kunnen gebeuren als niet die Europese Unie als een soort geweldige blusdeken over alles heen gelegen had en de belofte zo sterk was aan dat welvarende Europa te mogen deelnemen. Ik dacht, het werkt, verdraait dat, het werkt. En de euro, ik zag wel dat daar allerlei problemen in zagen. Maar bijvoorbeeld nog bij de crisis van 2008... ik weet al dat ik aan een vriend schreef, zie je wel, die mallotige euro werkt, Van Rempel. Want als er geen euro was geweest, waren al die lires en franken en Nederlandse guldens en Duitse marken, dat die waren werkelijk uiteengespeeld door het grootkapitaal, als bladeren in de wind ongeveer. En kijk eens, die euro blijft keurig overeind. Totdat kort daarna de eurocrisis losbarstte en dat je opeens merkte dat die euro eigenlijk een lege huls was. Een gezamenlijke munteenheid, maar zonder een gemeenschappelijk, degelijk financieel beleid.
Een ontwerpfout, en, zou je kunnen zeggen.
Precies, ja. Dat zat natuurlijk, dat wreekte zich ook. Bijvoorbeeld rond Schengen. Dat was ook een fundamentele ontwerpfout. Grenzen opheffen, maar geen gemeenschappelijke Europese grensbewaking. En geen gemeenschappelijk immigratie- en vluchtelingenbeleid. Dus dat waren constructies. En eigenlijk de Europese Unie als geheel, ook een half federatief verband. Niet echt een federatie. Het waren stuk voor stuk halve constructies. En zodra het begon te stormen in de wereld, en dat met name na 2008, dus het tweede decennium, ja, toen begon dat te kraken en te rammelen. En in wezen zitten we nog steeds in zo'n situatie waarin die constructies wel iets verstevigd zijn, maar ook niet erg. Dus pessimisme is eigenlijk een conclusie in plaats van een vooropgezet idee.
Je was niet van plan een pessimistisch boek te schrijven, maar hier kwam je op uit.
Ik kon niet anders. Ik zou willen dat ik een ander boek had kunnen schrijven, ja.
Je ziet een enorme crisis die geheel en al wordt betaald door de belastingbetaler, met als prijs enorme bezuinigingen op sociale zekerheid, op zorg, op culturele instellingen, ga zo maar door. Je ziet een Europese Unie die in de crisis steeds minder democratisch wordt, die met niet werkende ideeën tegen beter weten in doorwalst en daarbij bijvoorbeeld de Griekse en Spaanse jeugd offert, een hele generatie in werkloosheid. Het is in die zin echt gitzwart, wat er deze 20 jaren allemaal.
Niet
is
helemaal
gebeurd.
Hoor. Niet helemaal. Er zijn ook. Een aantal dingen hadden echt erger kunnen aflopen. Neem bijvoorbeeld de bankencrisis in 2008. Is aanvankelijk eigenlijk heel goed. Die banken zijn wel gered met publiek geld. Maar toch is daar die eerste 2 jaar heel goed geopereerd door de Amerikaanse regering, de beginnende regering Obama, maar ook door de Europese regeringen. Waardoor het niet een crisis als. Het had veel erger kunnen worden dan in de jaren 30 zelfs. Het was een hele gevaarlijke crisis. En die is de eerste 2 jaar echt goed afgeblust. Maar daarna zijn er grote fouten gemaakt. Toen is Europa gaan bezuinigen. Terwijl ze dat niet hadden moeten doen, met name Noord-Europa. En zijn die economieën in de vertraagstand geschoten, zeg maar. En is ook de Griekenland, waar natuurlijk hele rare dingen zijn gebeurd, maar toch is zo afgeknepen dat ze zichzelf bijna niet meer kunnen herstellen. Maar als ze bijvoorbeeld de crisis van 2008 niet goed hadden aangepakt, dan waren we nog veel verder in de puree geweest, hoor.
Het is niet alleen maar
zwart, moet ik zeggen. En natuurlijk is Europa in al die jaren toch ook een heel, toch altijd nog heeft een grote mate van welvaart gebracht. En voor de doorsnee burger is het. Voor de, ja, ik denk dat Europa nog altijd het hoogste bestaansniveau heeft voor de doorsnee burger ter wereld.
Gewoon, dat en, is, en nog steeds de
ondanks alle problemen.
Is.
En een bloeiende economie. Dus met we moeten ook ons niet helemaal het graf inklagen. Maar zijn wel hele rare weeffouten die ons op de duur ongenadig zullen gaan opbreken. En die zijn ook wel boven water gekomen.
Je eerste heel succesvolle boek, Hoe God verdween uit Jorweert. Dat was eigenlijk een van de boeken waarmee je je naam vestigde. Het uitgangspunt was eigenlijk: neem een eenvoudige dorp, neem een eenvoudige boerenplaats. En daar kun je de hele wereldgeschiedenis zich zien voltrekken. Daar zie je de veranderingen. Dat doe je ook in één hoofdstuk in dit boek.
Ja.
Je gaat terug naar dat Friesland, waar je ook voor een gedeelte woont. En je schetst hoe ongelooflijk veel er daar op het platteland is veranderd in 20 jaar tijd. En ook dat was schrikbarend.
Ja, dat is heel. Je ziet daar met name. Nou, ten eerste natuurlijk de natuur die enorm veranderd is. Toen ik daar rondliep in de jaren 90. En later ook nog. In het voorjaar, nou echt om 4:30. Dan horen en zien verging je. Als we daar logeerden, riep mijn vrouw om 5:30. Zet alsjeblieft die wekker uit.
En dat zoveel
gruttels, leeuwerikken. Het was een helse herrie. En nu loop je door zo'n weiland in het voorjaar. En het is doodstil. Dat is echt eng. En dat heeft heel erg te maken met de intensieve landbouw. Met het ook extreme mate droogmalen van het land. En natuurlijk ook met de neiging van sommige boeren. Lang niet alle hoor, moet ik het onderstreep bij zeggen. Maar toch van sommige boeren. Om bijvoorbeeld midden in de nacht nog eens even een paar rondjes te gaan maaien. Waardoor alle kopjes van alle jonge vogeltjes eraf worden gehakt. Ik bedoel, ik heb ook bloedbaden gezien voor mijn ogen. Al met al is dat landschap een agrarisch, voor een deel hoor, niet lang, maar voor een deel is dat een agrarisch industrieterrein geworden. En dat heeft ook weer alles te maken met de globalisering. Bijvoorbeeld een heleboel boeren bij ons in de buurt, die produceren eigenlijk voor een Duits melkconcern, dat een grote fabriek bij Boswart heeft, en dat voornamelijk flesjes kindermelk, ultrazoete kindermelk produceert voor dikke jongetjes en meisjes in Saoedi-Arabië en omstreken. En daar wordt, het is echt vreselijk, daar wordt dus een flink deel van dat mooie Friese landschap aan opgeofferd. Dus je ziet echt de globalisering volop toeslaan, ook in het boerenbedrijf.
Hoeveel bedrijven zijn er daar dicht gegaan, gestopt in de laatste 20 jaar? Dat jij
rondom de dorp, die aantallen weet ik, maar dat gaat om, het gaat om duizenden. En de boerderijen en ook rond het dorp zijn er toch, toch al die paar jaar nog alweer een stuk of 3-4 gestopt. Waardoor er nog maar een paar overblijven. En die paar die overblijven worden ook steeds groter. Steeds massaler. En je ziet ook dat het land helemaal kapot gaat. Want zaaien dat in met snel groeiend gras, rijgras. Dat is precies in 33 dagen is dat weer lang genoeg. Dan maaien ze het weer af, pleuren de grond vol met drijfmest. En het is een cyclus van ruim een maand. Dan kunnen ze, weet ik veel, per jaar toch wel een keer of 6 hooien. Alleen is die grond totaal doodgeslagen. Die is helemaal verpest. Het is gewoon, door al die mest met name, daar is geen worm meer te bekennen. En het is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie met de boeren. Want sommigen hebben iets van, door, et cetera, et cetera. Maar de echte boeren, en die zijn er ook zat, die weten heel goed dat dit niet zo door kan gaan. Dat je niet op die dode grond eindeloos kan doorproduceren. Dat de wal en het schip elkaar op een enorme manier gaan raken binnenkort. En dus je ziet toch vrij veel boeren, en met name de jonge boeren, steeds meer zoeken naar alternatieven. Omdat ze, een beetje boer weet best wat van de natuur. En weet best wat van vee. En weet er zelfs heel veel van. En als je een beetje boer bent, dan weet je, dit gaat niet zo door. Dus je ziet, grappig genoeg, Als ik in het café zit, zijn de oude boeren die hoofdschuddend zitten te kijken, en de jongen, die ook denken, we moeten ergens anders heen. En alleen een grote probleem is natuurlijk dat ze aan eindeloos zijn opgejut door hun eigen organisaties, die alsmaar op de oude manier willen voortgaan, en waar ook zeg maar die industrieboer de boventoon invoeren. En tegelijk een factor die altijd vergeten wordt. De Rabobank. Bijna al die boeren zitten bij dezelfde bank, de Rabobank. En de Rabobank heeft voortdurend de politiek gevoerd van investeer maar lekker, meer is beter. Gewoon een boer bij ons in de buurt die dan ja, zeg maar een stal wil uitbreiden van 100 voor 100 stuk vee, want dat flink gewoon wat.
Hoe meer koeien, hoe meer
maar
geluk.
Van de Rabobank moet dat 150 stuk vee worden. En op grote schaal heeft de Rabobank tegen beter weten in. Want ze hebben uitstekende wetenschappelijke instituten die al lang zeggen, er is veel te veel mest, er wordt veel te veel stikstof geproduceerd. We komen in grote problemen. Toch heeft de Rabobank gepusht en gepusht en gepusht. En nu zijn de boeren echt vaak ten einde raad. Het boerenprotest is niet alleen show, het is voor een deel echte wanhoop, omdat ze muur vastzitten in de schulden, in de investeringen. En bovendien, daar zit het probleem ook wel, de Den Haag, het ministerie, reageert eigenlijk met een politieke golf mee. Dat is zo'n 4 jaar ongeveer. En soms
voor de boeren tegen de boeren.
Voor de boeren tegen boeren. En ook als er weer een nieuw onderzoek is, die golf maar 2 jaar. Terwijl elk boerenbedrijf ja, ongeveer investeert op een termijn van 15 jaar. Dat zijn allemaal lange termijn investeringen. Dus die boeren worden ook helemaal knettergek. Dus in die zin geef ik ze echt wel gelijk. Ik bedoel, je praat ook met boeren en ze zeggen in hemelsnaam, als we biologisch moeten gaan boeren en dit dan, prima. Maar geef ons tijd. Geef ons een langere termijn. Zet beleid uit voor de komende 15 of 20 jaar waar we op ons kunnen richten. En dat is natuurlijk, je ziet aan de ene kant de Rabobank die zich ronduit misdraagt hierin. En aan de andere kant zie je het complete falen inderdaad van regeringsbeleid dat alsmaar afgaat op die grote boerenorganisaties en geen lange termijn kan en durft uit te zetten.
Maar het is, wat ik mooi vind is dat je een dorp neemt waar schijnbaar niets verandert, waar het ja, leven vanuit de stad bezien stilstaat. Dat is een stadsvooroordeel, dat realiseer ik me.
Het is gebeurd meer dan in de stad, hoor, kan ik je verzekeren.
Maar nou, daar zie je de verandering. Daar zie je de wereldgeschiedenis. Ja. Ja. Daar zie je hoe snel die grote ontwikkelingen toeslaan.
Ja. Ja.
Je ziet het in de stad ook, dat beschrijf je ook. Het massatoerisme, ja. Zeker, het grote geld.
In dat stille platteland, dat zijn natuurlijk, dat heeft ook te maken met Nederlandse boeren zijn natuurlijk ook altijd heel actief geweest. Altijd heel internationaal. In dit dorp van mij ook, daar zitten boeren die in Tanzania werken en die contacten hebben in Zuid-Amerika. Dat is gek genoeg, dat hebben ze altijd al gedaan. Dus met name deze Friese en Noord-Nederlandse boeren zijn het tegendeel van in zichzelf gesloten peasants, zoals dat dan heet. Het zijn echte actieve farmers altijd geweest. Dus daardoor waren ze ook heel flexibel. Maar ja, en daar kun je ook veel plezier van hebben als je echt een ander beleid wilt gaan voeren. Want ik vind boeren vaak heel inventief ook. Alleen je moet wel lijnen uitzetten en zeggen, nou, dit kan wel en dit kan niet.
Anders wordt het een chaos. Is dat een methode mak? Zou je het zo kunnen zeggen? Oog hebben voor de trage geschiedenis. Niet alleen maar de grote mannen en de grote veldslagen en de grote gebeurtenissen. Is er een methode mak?
Ik weet het. Ik zit denk ik zo in elkaar.
Dus hoe jij kijkt?
Ik bekijk de wereld. Ik ben van origine een jurist. Gek genoeg zelfs een bestuurskundige. Staatsrecht, constituties, federaties. Dat was ooit mijn specialisatie. Dus op dat niveau ben ik enigszins in staat om de Europese Unie te analyseren. Dat is gewoon een deel van mij. En ik vind het ook razend interessant. En tegelijk ben ik ook heel erg een mensenmens. En en ik kijk ook heel goed hoe beleid uitpakt bij de mensen. En als ik niet snap waarom mensen bepaalde keuzes maken, wil ik wel weten waarom ze die keuzes maken. Ik hoef het er lang niet altijd mee eens te zijn. Soms vind ik het zelfs, ben ik er fel tegen. Maar ik vind dat de motieven van mensen om aan bepaalde volksbewegingen deel te nemen of achter bepaalde populisten aan aan te lopen. Die vind ik ongelooflijk interessant en ook belangrijk om daar goed naar te kijken. He, waarom gebeurt iets? Ik ben ontzettend tegen hokjesgeest. Alleen al daarom. En zeker als journalist.
Niemand uitsluiten, want je interviewt mensen van allerlei ideologieën, afkomsten, maakt niet uit.
Maakt me gedonder,
er zitten een soort korte verhalen in van eigenlijk uitgewerkte interviews met mensen. Je probeert iedereen te begrijpen, niemand uit te sluiten.
Ik vind dat het ook je werk als journalist is. En ook als historicus trouwens. Anders snap je het niet. En er zijn wel discussies waarom al die bijvoorbeeld naar die onderzoeken naar SS'ers. Sommige mensen roepen verschandelijk en foei. Dan denk je, nou, dan ben je als historicus geen knip voor de neus waard als je dat niet doet. Niet dat het leuk is en niet dat je het ermee eens moet zijn, maar je moet heel precies weten wat er in die koppen omgaat. Ook om te voorkomen dat soort dingen in de toekomst nog plaatsvinden. Of in het heden. Om te voorkomen dat mensen nog verder naar bijvoorbeeld uitsluiting en allerlei racistische ideeën afglijden. Ik heb me al jaren verdieping bijvoorbeeld in het vraagstuk, hoe kun je landen en ook een Europese Unie, hoe kun je daar een balans houden tussen dat de ruimte en de ontplooiing die zo'n Europese Unie volop biedt met allerlei programma's, maar mensen willen zich tegelijk ergens thuis voelen. Moeten zich een beetje veilig voelen, omsloten door tradities. En naarmate die globalisering meer toeneemt, wordt de behoefte aan tradities en voorspelbaarheid bijna groter. En er moet altijd een balans tussen zijn. En als je dat negeert en alleen maar zegt, ach, die mensen die met thuis en tradities bezig zijn, zijn gewoon rechtse idioten en er niks mee te maken, dan laat je dat hele terrein braak liggen voor allerlei reactionaire en populistische krachten.
Dat gewoon een natuurlijke, gezonde menselijke neiging is.
Normaal, ieder mens heeft het. Dan is de balans een beetje meer naar de ruimte en de andere meer naar plaatsbaar. En ieder mens zit die balans enigszins. En ook als liberale en progressieve partijen moet je daar ontzettend rekening mee houden. En moet je daarbij aansluiten zonder het liedje te zingen van de rattenvangers en daarin mee te gaan. Want dat gebeurt natuurlijk ook veel te veel.
Zo schets je bijvoorbeeld dat geen van de mensen die alle besluiten nam over Griekenland in die hele woelige crisis ooit het vliegtuig nam om daar eens een wandeling door Athene te maken.
Nee, dat is inderdaad weinig gebeurd. Dat debat over Griekenland
ging volledig over de hoofden van de mensen
heen. Ging aan elkaar van die clichés. En ook van, het was een heel boekhoudkundig debat in wezen. En in Nederland zijn we daar heel ontvankelijk voor. Zuidelijke landen hebben dat al wat minder. Maar wij zijn heel erg van het Zeeuws meisje. Geen cent te veel. En nu moet ik erbij zeggen dat Griekenland ook een ontzettend raar probleem was. Echt een uitzondering. Want de Griekse regeringen en ook de Griekse partijen en hun brede aanhang hadden er echt een potje van gemaakt. Ze hadden zitten knoeien, zitten jokkenbrokken. En tot de dag van vandaag zijn er Grieken en zelfs Griekse academici die beweren dat er totaal geen probleem was eigenlijk. En dat Griekenland zelfs een overschot had op de begroting. Hoe ze dat aan elkaar vogelen, mag de hemel weten. In elk geval was het niet alleen natuurlijk de eurogroep die dat zei, maar de financiële markten wilden ook Griekenland met geen tang meer aanraken. Dus het land was gewoon, ook in de financiële wereld, failliet. Maar het was wel, in die besluitvorming is ten eerste nauwelijks, werd eigenlijk geen rekening gehouden met de gewone Grieken. Of veel te weinig. En je moest er alleen maar, die financiën moesten gesaneerd worden. Griekenland moest ook wel een beetje gestraft worden. Geen land moest het ooit nog in zijn kop halen om zo de kantjes eraf te lopen. Dat speelde ook. Maar dat een waanzinnig effect heeft op de bevolking, ook een politiek effect. Ja, dat kom je eigenlijk in al die interviews met bankpresidenten en ook bijvoorbeeld met de overigens zeer leesbare memoires van Jeroen Dijsselbloem. Dat effect kom je eigenlijk helemaal niet tegen.
Dat besmettelijke ziekte toename, het zelfmoordcijfer enorm steeg.
Schrik je blauw. Als
het geboortecijfer kelderde.
Het menselijk leed was echt gigantisch in Griekenland. En ook het IMF, bepaald niet GroenLinks, die begon te waarschuwen van zo erg, je knijpt zo'n land echt tot tot dood toe af. Zo erg hoeft het ook weer niet. Hoewel opnieuw ik niet bij degene hoor die zei, er moest echt flink wat gebeuren. Maar bovendien speelde er nog iets anders. Dat denken in cijfers en alleen maar in begrotingen. Het leek wel of de Europese regeringen blind waren voor, laat ik zeggen, het geopolitieke aspect. Dat je zo'n land op de duur in handen speelt van Rusland en van China. En dat zo'n land zich begint af te keren van Europa en eigenlijk zwaar teleurgesteld en raakt. Dat heeft zich nog niet voorgedaan, want het risico was en is gigantisch. En dus je bezuinigt, en ten eerste was dat economisch, denk ik, een onverantwoord beleid. Maar ten tweede, de neveneffecten, daar werd eigenlijk totaal geen rekening mee gehouden. Het ging alleen maar, ik zie nog, de Jager, die minister die we even hadden van Financiën, Jan Kees de Jager. Nee, dat geld krijgen we allemaal terug. Nou,
Hij wist dat het niet waar was.
Ik zag gewoon de Pinocchio-neus. Die knalde door mijn televisiescherm heen. Hoor. En ook de demagogie waarmee hij dat deed. En dan denk ik alleen maar op de centen letten. De financiële kortzichtigheid die inderdaad met name Nederland en Duitsland en Finland tentoonspreidde. Ja, daar zal mijn vriendin in 2069 niet zo zacht over oordelen.
2069... staat voor de deur, maar dan ben jij er niet meer, vermoed ik.
Ik vermoed het ook niet meer. Nee. Nee. Jammer, want ik blijf heel nieuwsgierig. Maar...
Ja, het zou leuk zijn. Ja. Je zei net, je bent begonnen als jurist, bestuurskundige. Ja. Je hebt ook zelfs in dat veld nog gewerkt.
Ja, ik ben wetenschappelijk medewerker geweest in staatsrecht, in Utrecht.
Was er een optie dat je dat de rest van je werkende leven zou blijven doen?
Nee, ik was te onrustig. Ik had toen al in de Tweede Kamer gewerkt, een paar jaar. In de fractie van de toenmalige PSP. Kamervragen maken, juridisch werk, wetten becommentariëren. En toen al, ja, ik was eigenlijk toen al te losgeslagen, te wild geworden. Ik had al geroken aan de wereld van journalistiek. Ook wel de wereld van macht en wat erachter speelt. Ik voelde me enorm opgesloten in het instituut. Dus toen ik bij de Groenen aan de slag kon. Ik had gesolliciteerd. Ik dacht, ik krijg die baan nooit, maar je weet het maar nooit. De toenmalige Groene was er waren allerlei discussies en ideologische lijnen en weet ik wat meer. En ik was een beetje een losgeslagen projectiel. En ik viel er precies tussenin. Dus ik loste voor hun een geweldig probleem op. En zo werd ik aangenomen. Ja, zo ben ik in de journalistiek terechtgekomen.
Een losgeslagen projectiel. Is dat de domineeszoon die zich heeft bevrijd van alles?
Nee, want bij de Groene was het in die tijd een dierbare krant, maar ook wel we waren in die tijd, legden we wel voor de linkse gemeente uit precies hoe de wereld in elkaar stak. Dus ik moest elke maandagnacht moest ik wel twee preekjes tikken en nog veel meer. Ik kon mijn dominees lusten volop bot vieren.
Zakte op dinsdag en op maandag waren er gaten. En de anekdote is dat ze dan riepen, Geert, heb je nog wat? Of Geert, kun jij eventjes 5 pagina's over de Sandinisten schrijven of over wat dan ook?
Nou, die anekdote is, zoals alle goede anekdotes, iets overdreven. Maar bij ons allemaal ging het zo, hoor. Ik was wel heel erg ik sprong wel in die gaten. Maar op een gegeven moment. Maar wij werkten allemaal. Zoals we nu 's nachts zitten. Zo werkten wij elke nacht. Tenminste, elke maandagnacht te pletter. Ik woonde toen in Amsterdam. In een huisje aan de Jan Lindegracht. En een verdieping lager zat Kees Boonman. Van de Nieuwe Linie toen. Ze had ook zijn stukjes te tikken. En zo om een uur of 12, 12:30 gingen we even een kopje koffie samen drinken. Waar moet jij nog over schrijven? Oh ja, ik moet er ook een commentaartje over maken. Oh ja, ja, ik ben eigenlijk al klaar en ik heb dat en dat materiaal nog. Heb jij er nog wat aan? Ja, en dan kun jij dat van mij hebben. Dus wij wisselden alles uit en dan zwoegden we weer voort. En,
dat heeft je wel de routine gegeven om dit soort pillen.
Het was een enorme. Het was een hele goede leerschool. Ja, een hele goede leerschool. Dus zoals in die tijd iedereen met de Groene. We werkten ons echt de pletter. En dan moest je 's ochtends vroeg, er was niks. Je moest aan de kant al dat allemaal nog huis naar de krant brengen. Om 6:00 's ochtends. En dan werd het met de koerier naar Deventer gestuurd, waar de krant gedrukt werd. En in die tijd waren de grachten allemaal opgebroken vaak. Er werden nieuwe riolen aangelegd. Nou, we zijn bijna allemaal met onze fiets al een keer in zo'n gat gefietst.
Van vermoeidheid in het duister, in de schemer.
Ja. Het was een mooie tijd, maar ook beulen. Ja.
Ben jij een laatbloeier?
Je leert er een boel van. Ja.
Zou je jezelf een laatbloeier noemen?
Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik... Ik denk, als ik terugkijk, denk ik dat ik... Ik had nooit zonder die leerschool van de Groene willen leven. Maar ik denk dat ik wat te lang ben gebleven. En bijvoorbeeld, ik ben pas echt vrij gaan schrijven. Ja, rond mijn 39ste. En die boeken kwamen allemaal pas. Toen was ik bijna 50. Ja, Jorwert, ja, dat was rond mijn 50ste verjaardag. Dus in die zin. En ik kreeg echt dat ik echt dacht, ah ja, zo moet je schrijven. En echt die literaire non-fictie, dat zaten we met z'n allen in die tijd ook uit te vinden. Want dat je op een hele andere manier non-fictie en journalistieke verhalen kon schrijven. Gerard van Westerlo begon ermee. Koos van Sommeren was een hele belangrijke pionier. Die ook echt die prachtig kon schrijven over natuur. Maar toch, dat was echt poëzie. Was het allemaal non-fictie.
Ik studeerde geschiedenis toen die boeken uitkwamen.
Ja.
En dat werd ons door sommige docenten, gelukkig niet alle docenten, een beetje afgeraden. Dit is niet hoe het hoort. Dit is leesbaar, dit is lichte kost. Die waren onder de indruk van historici die enorme grafieken en statistieken gebruikten. Niet om door te komen vaak.
Ik zal nooit een kwaad woord zeggen over dat soort historici. Omdat de grondslag is voor het werk van mij en voor anderen.
Je als student daar aankomt en je hoopt iets van geschiedenis te leren en je moet je door de broodprijs van 1600 heen wormen.
Ja, precies.
Mijn hemel.
Ja, ik toch kan ik niet, in mijn kleine geschiedenis van Amsterdam kon ik niet zonder die broodprijzen van 1600. Alleen er zijn allerlei andere vormen van. In die tijd was ook heel erg die hele zwaar wetenschappelijke manier van geschiedschrijving was in de mode. Want je voorgangers, Huizinga, Romein en zo, die konden best mooi schrijven. En dat werd een beetje als oude meuk beschouwd. En bijvoorbeeld. Ik schreef toen een kleine geschiedenis van Amsterdam. Eigenlijk was dat voor het buitenlands publiek bedoeld, maar het bleek voor Nederland een waanzinnig gat in de markt te zijn. Ten eerste omdat in decennia geen overzicht meer was geschreven van de Amsterdamse geschiedenis. En in de tweede plaats omdat ik legde nog even uit wat precies het plakkaat van verlatingen was. Om maar wat te noemen. En al die geschiedenisboeken gingen ervan uit dat de lezer dat wist. Nou, 9 van de 10 lezers weten dat natuurlijk in de praktijk niet zo precies. Dus dat uit dat boek bleek dat je heel verantwoord geschiedenis kunt schrijven en het toch een stuk toegankelijker. En gelukkig zie ik nu, de geschiedschrijving is daarin enorm veranderd. En verschijnen echt schitterende biografieën. En de lol is natuurlijk ook dat je ziet hoe knellend dat academische kader was en soms nog is. Als je ziet de hoogleraren die met pensioen zijn gegaan. Die hebben altijd artikelen moeten schrijven of in besturen moeten zitten. En vind ik, maar daar komen eigenlijk wel wat uit, maar ook niet zoveel. En opeens zijn ze met pensioen. Ze schrijven magistrale boeken.
Eigenlijk kunnen ze al die kennis naar het publiek brengen.
Auke van der Woud, wat kan je mooi schrijven. Pieter Rooij op een andere manier. En ja, dat is wel enorm veranderd sinds de jaren 90. Dus ik zie dat met geweldig veel plezier gebeuren.
Dat succes kon je niet meer veranderen. Want je was al de 50 gepasseerd. Je wist al wie je was. Je wist al wat het leven inhield. Dus ik denk dat het te laat was om nog naast je schoenen te gaan lopen.
Ja,
of
dat heb je wel.
Als het er al in zat.
Het zat er niet zo in. Ik had wel, toen ik echt veel succes kreeg, dacht ik. En goddank was mijn vrouw daarin een grote relativerende steun. Ik dacht wel, ik ga niet veranderen. Hè? Dat was ik vast besloten.
Zij zei, als je verandert, ga ik je slaan.
Ja, precies.
Als je
ja.
raar gaat doen, krijg je een klap.
Ja,
Mak.
Ja, dat was ook een hele goeie. Dus ik keek wel uit. Maar het kwam ook wel bij dat. En je ziet natuurlijk om je heen dat sommige mensen dat wel doen. En ik denk, ja, daar wil ik niet bij horen. Maar het is ook aan de andere kant zo. Je verandert natuurlijk wel. Het is onvermijdelijk. Omdat je moet leren omgaan met soms een extreme gevolgen. Golven van extreme belangstelling. En je moet stevig nee leren zeggen. Puur uit lijfbehoud. En je voelt je ware periodes dat ik me ook echt een hele een grote walvis voelde. En waar overal kleine visjes omheen, zo kleinere visjes omheen, die een hapje uit mij wilden nemen. En dan kreeg je weer een mail, wil je dat en dat doen? En wil je dat doen? En het is ook allemaal even leuk, het zijn ook allemaal even aardige mensen. Maar als je op alles ja gaat zeggen, word je knotsknettergek. Dus dat, ja, in die zin moet je ook wel een strijd voeren om een beetje bij jezelf te blijven.
Om in afzondering te kunnen blijven schrijven ook natuurlijk. Dat is uiteindelijk tijd die je nodig hebt.
Dat is tegenstrijdig natuurlijk. Dat geldt bij elke vorm van bekendheid. Maar zeker, schrijven is een hele afgesloten bezigheid. Eigenlijk een grote emmer van concentratie die je over je hoofd trekt. Terwijl tegelijk het boekenvak en de markt en de publiciteit voortdurend verwachten dat je op het toneel staat en door een hoepeltje springt en kunstjes doet. En het liefst ook, dat nog een tweede, hetzelfde kunstje. Dat je eindeloos 1 keer een boek geschreven over een dorp en er wordt enorme druk op je uitgeoefend of nog 20 boeken over dorpen te schrijven. Dus je moet voortdurend ook je eigen wijsheid hervinden. En er is nog een andere barrière. Dat is dat je, het gaat goed met die boeken, ze zijn mooi, ze worden over het algemeen goed besproken. In het buitenland gaat het ook allemaal prima. En je denkt, er is een enorme druk om weer iets fantastisch te presseren. En tegelijk wil je ook iets uitproberen wat misschien wel eens mislukt. Je wilt de vrijheid houden om op je bek te gaan. John Steinbeck heeft ooit gezegd, toen hij zijn eerste bestseller had geschreven, nu pas snap ik waarom de auteur van waarom een auteur na het schrijven van zijn eerste bestseller eigenlijk nooit meer iets goed schrijft. Die zat helemaal verknoopt in die schrijvers, in die writersblok. Maar ja, ik kom het ook wel bij andere auteurs tegen, ook bij mezelf. Je moet voortdurend jezelf opnieuw hervinden. En opnieuw alle kabaal opzij schuiven en inderdaad een soort emmer over je hoofd duwen en zeggen, en nu ga ik dit doen en niks anders. En dan kan me geen bars schelen of het mislukt of niet. Dit moet het zijn.
Dus je trekt je terug in Friesland af en toe? Daar kun je even terugtrekken. Ja. En je reist veel. Dat helpt volgens mij ook.
Ja, ik zit eigenlijk, het is op het ogenblik zit ik denk ik veel in Friesland, ook wel behoorlijk wat in Amsterdam. Maar ik reis ook altijd veel. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk om, zeker voor zo'n Europa-boek, om de sfeer te proeven, om met mensen te praten, om je moet ergens zijn om er een oordeel over te kunnen hebben. Ja, toch zoveel mogelijk zijn. Niet altijd lukt dat, maar
onder de mensen zijn.
Ja, ik moest bijvoorbeeld voor dit boek, ik had 1000 beschouwingen al gelezen over vluchtelingenkampen, over Samos en de ellende. Ik moest er toch heen om het zelf te zien. Ja, dat, en dan krijg je toch weer een ander idee. En aan de ene kant nuanceer je je gedachten, aan de andere kant verharden je meningen zich ook. Dan denk je, ja, verdraaid, het is ook echt een bende waar alle Noord-Europeanen zo hard mogelijk van wegkijken totdat ze de nekkramp van krijgen.
Een stijve nek van het wegkijken, ja. zo noem je het.
Ja.
Ben je ook op persoonlijk vlak een laatbloeier? Want je leven leek al helemaal gezetteld toen je jonger was.
Nee, het was een bende.
Het gezinsleven kwam pas echt later.
Ja, ik leidde echt het leven van een. Ik had het idee ook, nou, ik ben een. Toen zag ik me vooral als een stadsjournalist. En ik dacht echt, nou, mijn privéleven was een enorme rommel. Ik leefde wel in een groep met op de Wallen in Amsterdam. Op een gegeven moment. Nou, waren aardige mensen. Was echt een vriendengroep. Maar we deden wel het nodige gezamenlijk. Maar innerlijk was ik één grote brok verwarring. Zo tussen mijn 25ste en mijn late 30ste. Ik dacht gewoon, nou, dit. Op een gegeven moment had ik echt vrede met mezelf gesloten. Ik dacht, nou, ik vind die journalistiek en schrijven vind ik een fascinerend, fantastisch bestaan. Een groot geschenk. Maar ja, de rest moet ik daar maar aan opofferen. Ik ben waarschijnlijk een straathond en dat zal ik maar blijven. Dus het was echt een totale verrassing toen ik Mietzi tegenkwam op het carnaval van Maastricht. Zeer romantisch, besneeuwd. En zij kwam uit een totaal andere wereld dan ik. En Limburgse en economen. Maar we hadden allebei het idee, dit duurt geen 3 maanden, maar we vinden het wel heel leuk. Nou, het is nu al 33 jaar. Dus Het is erg goed gegaan. Ja, maar ik heb verschrikkelijk geluk gehad. Ja.
Toen jij 37 was, dachten mensen, dit is gewoon hoe het altijd zal zijn. Dit zal nooit meer veranderen. Dit is Geert, die werkt en die is sociaal verder. Maar daar komt geen grote verandering meer in dat leven.
Nee, nou dat was dus. Ik dacht het zelf vooral. Misschien, maar nee, dat is dus, dat is, geloof ik, dat is gewoon gebeurd. Op die carnaval, op dat Maastrichter carnaval. En nou ook omdat, ik kan het er nu een beetje, Mietje was precies het goede, die kwam juist niet uit de journalistieke wereld. En die kwam niet uit het Amsterdamse wereldje. En die had een grote nuchterheid. En een scherpe kijk op mensen. Een hele scherpe kijk op mensen. Dus die zei ook wel eens, je moet eruit kijken daarmee. Of die, dat is een goed iemand. En ik trok me daar nooit een donder vandaan. Ik ging mijn eigen gang. Maar achteraf had ze vaak wel gelijk. Dus het is, ik moet zeggen, dat is in de loop der jaren, is dat een hele, ja, is het, zijn wij een heel goed koppel geworden. Reisde ook mee, ze keek ook mee. Kijk, als je zo'n een journalistiek en reizend leven leidt, en je zit bovendien, maak je deel van het publicitaire circuit, en je zit ook wel een beetje in dat soort werelden, dat wordt altijd weer vergeten. Voor de partner van is het een behoorlijke opgave om met ons soort mensen te leven.
Altijd in de schijnwerpers, altijd in de aandacht.
Altijd in de aandacht, en jij staat er altijd maar naast. En echt letterlijk, dat heb ik bij mezelf, bij Mitzi en mij meegemaakt, maar ook bij andere mensen. Die willen er zo graag een hapje van je nemen. Die duwen gewoon eigenlijk die partner zelfs fysiek opzij. En dat is, maar daar moet je ook maar net mee tegen kunnen en mee leren omgaan. En ik denk dat heel veel partners van bekende Nederlanders hebben daar hun weg in moeten vinden. Maar ik ben bang dat het ook toch wel tot flink wat echtscheiding heeft geleid ook. Want het is inderdaad terecht, mensen. Ja, je gaat je, al je minderwaardigheidscomplexen, al die registers worden volop opgetrokken als je alsmaar naast zo'n stralende type staat. En nou ja, ik ken wel een paar mensen, een paar paren in die situatie. En dat is, ja, die problemen zijn vrij algemeen en herkenbaar. En je moet het echt. Nou, ik heb geleerd, ik denk, nou, wat een vriend van mij, dat zei dat ooit. Je moet behoorlijk stevig in je schoenen staan. Wil je met ons dit soort leven kunnen delen? En dat heb ik ook bij Mitzi. Is het echt. Ook allerlei discussies en weet ik wat meer. Denk ik, nou, ik heb geluk gehad. Ja, dat is goed gegaan. Ik bedoel, ik zie haar. Ik ben ook echt te vaak trots op haar. Ik zie haar in de gekste gezelschappen. Van het dorpscafé tot en met allerlei hoge kringen. Zie ik daar als een vis in het water opereren. En ik denk, jeetje, wat een mazzel.
Dat ze dat leuk. En jij vond
dat ze er lol in heeft. Dat ze daar gewoon vrolijkheid brengt. En gezelligheid. Dus, ja.
Jij vond het gezinsleven leuk?
Zeker. Ook. Nou, dat had ik altijd gewild. Dus ik bedoel, dat gezinsleven heeft ook zijn ups en downs, hoor. Maar nee, en nu zijn er kleinkinderen. En dat heb ik echt als een groot cadeau beschouwd. Tot de dag van vandaag.
Het gaat over Europa, omdat je inmiddels een enorme reeks erover hebt geschreven. En ook de tv-serie. Er komt ook weer een nieuwe reeks. Ik heb de eerste aflevering mogen zien. Ook heel fascinerend trouwens. Maar je eigenlijke liefde, of een andere grote liefde, is Amerika.
Ja.
Komt in dit boek een beetje voor, omdat de actualiteit je echt wel dwong om daarover te schrijven.
Ja, jongen.
Daar kom je niet onderuit.
Nou, nu ga ik een glaasje water in schenken voor dit thema raak.
Maar die liefde voor de Verenigde Staten heb je eigenlijk best weinig over geschreven in boekvorm.
Nou, Steinbeck natuurlijk. Ja. Reizen zonder John.
Reizen zonder John is het grote Amerika-boek.
Dat is het grote Amerika-boek voor mij. En ik heb altijd, ja, gek. Ik kwam, wanneer was het? Eind jaren 70 voor het eerst in Amerika. En ik was gelijk, ik was plat. En er kwam ook bij, ik maakte ook gelijk daar een paar hele goede vrienden. Het was echt een familie in Berkeley, Joodse familie. Vermoedelijk werd ik ook daar getriggerd door mijn Joodse bettenovergrootmoeder, waarvan ik nog eens de antecedenten boven water moet takelen. Maar goed, ik voelde me als een vis in het water daar. En ik heb het ook het land De vreselijke dingen die het land doet en gedaan heeft, zie ik heel goed. En tegelijk heeft het land iets heel jongs, iets heel vrolijks, iets dynamisch. We pakken dingen aan. Iets pathologisch optimistisch. Alleen, het heeft altijd, als je veel van een land houdt, wil je soms ook de zwarte onderkant. Want Amerika is ook ontzettend racistisch. Is ook een land van enorme ongelijkheid. En die zwarte kant, daar, dat heb je dan soms bij waar je ook mensen waar je van houdt, zie je toch de negatieve kant soms niet zo goed. Dat heb ik ook wel met Amerika gehad. Ik wist het, ik heb er ook over geschreven. Maar hoe dun dat onder de oppervlakte lag, dat heb ik toch echt altijd onderschat. Want Donald Trump is natuurlijk niet alleen Donald Trump. Het is een exponent van een flink deel van Amerika. Het is verdorie 40% van de bevolking die het beleid van deze volstrekt incompetente, kwaadaardige oude narcist goedkeurt. Dat is nogal wat. Trump is niet. We hebben allerlei Amerikaanse presidenten gehad waarbij je dacht, Nixon was ook een behoorlijke boef. En Ronald Reagan kon er ook wat van. Maar dit is van een volstrekt andere categorie. Omdat het rondom Nixon, rondom Ronald Reagan, om een heelste andere, zat meestal nog wel een korst. Een vrij dikke korst zelfs van competente mensen, waar je het niet mee oneens hoeft te zijn.
Goede adviseurs.
Goede adviseurs die de ergste dingen tegenhielden. Er zaten allemaal buffers omheen. Er zat ook een congres wat niet zo extreem verdeeld was. Dus ook de Republikeinen waren op een gegeven moment bereid om Nixon te laten vallen, omdat ze het echt te gek vinden. Er zaten ook aan de Republikeinse kant talloze congresleden die wisten dat ze ook de constitutie moesten verdedigen. Dat ze ook de basis van hun land moesten verdedigen. Dit is een combinatie nu van Trump en een totale immoraliteit, zeg maar, van een meerderheid van de Republikeinse Partij, die echt heel erg is afgegleden en gewoon bereid is om zelfs hun constitutie, want daar gaat het om, op te offeren. Nancy Pelosi zei het heel terecht vorige week, bijna met een traan in stem. Dit gaat niet meer om partijen. Het gaat niet meer om. Dit gaat om hoe ver ben je bereid om je de fundamenten van je Amerikaanse systeem te laten uithollen. Veel mensen dachten toen Trump kwam, ik was wat minder optimistisch, maar heel veel mensen dachten, dit is het soort president waar de founding fathers hun checks and balances, zoals dat heet, hun contragewichten, hun veiligheidskleppen voor hebben.
Want als het erop aankomt, zal hij niet kiezen voor de wet, maar voor zichzelf. Althans,
exact.
Dat is het vermoeden.
Die veiligheidskleppen blijken niet te werken. En dat is het. En daarom, je ziet niet alleen aan de Europese kant. Eigenlijk waren Amerika, de Verenigde Staten en de Europese Unie waren beide historische projecten en historische experimenten. We gaan nu echt een heel nieuw systeem opzetten. En in Europa zie je dat kraken en wankelen. Maar in de Verenigde Staten zie je het ook. Zie je dat op zie je echt het hele systeem op dit moment in de gevarenzone verkeren. De Founding Fathers hebben altijd gedacht, eigenlijk is de Amerikaanse president een zonnekoning. Met de bevoegdheden van de zonnekoning. Want ze hadden geen ander model toen, eind van de 18e eeuw. Maar we zetten daar allerlei veiligheidskleppen omheen. Democratische verkiezingen eens in de 4 jaar. Zodat er toch geen absolute macht wordt. En Trump breekt daar op dit moment finaal doorheen. Daarom is het zo gevaarlijk wat er gebeurt.
Maar aan de andere kant, en dat beschrijf je ook, Hillary Clinton voerde een waardeloze campagne.
Ja, het was de tegenkant. Net als bij de Brexit.
Ze had ook geen boodschap. Eigenlijk was de herhaalde boodschap, nu ben ik aan de beurt. Laat mij nou eens een keer. Ja. Wat wilde zij met dat land? Het is mij nooit duidelijk geworden op basis van haar optredens. Als je gaat schelden op de kiezer,
ben je weg.
En dan ga je, bucket of deplorables. Ja. Dat is nou niet hoe je verkiezingen wint. En de boodschap van Trump was kraakhelder. Of die geloofwaardig is een tweede. Maar als je het gewoon hebt over een campagne voeren, heeft hij dat uitmuntend gedaan. Ja. Waar Hillary dat stomzinnig waardeloos heeft gedaan.
Ja, dat is natuurlijk bij meer populisten zo in Europa. En die boodschap is heel helder eigenlijk. Hè? Of het klopt en of het uitkomt, is een totaal ander verhaal.
Maar zijn analyse was ook goed. Heel veel mensen zijn aan hun lot overgelaten.
Absoluut.
Zijn slachtoffer van de globalisering. Ja. En er werd niet naar omgekeken door wie dan ook.
Ja. Dat is, en dat zie je zo, dat fenomeen zie je in Europa natuurlijk ook plaatsvinden. Dat is waarom de middenpartijen in Europa het ook zwaar hebben. Maar Hillary Clinton was natuurlijk wel, al voordat Trump gekozen werd, zag je in de Amerikaanse pers artikelen verschijnen met Trump zal gaan verliezen. Dacht dat de meeste mensen, Trump, de omgeving van Trump dacht dat zelf trouwens ook hoor. Zijn overwinning was een totale verrassing.
Ook voor hemzelf.
Trump zorg zich te pletter.
Dat is echt... Dacht wat nu?
Maar het was ook wel. De Republikeinse partij werd schreven, de commentatoren, moet bij zichzelf te raden gaan hoe het mogelijk is dat zo'n man als Trump een nominee kon worden. Maar de Democraten moeten bij zichzelf te raden gaan hoe het mogelijk was dat hun kandidaat bijna geen voorsprong kon krijgen op deze malle Trump. En dat was natuurlijk. Het is inderdaad, en dat zie je nog steeds. En in de Brexit en bij Trump, dat de tegenkrachten zo zwak zijn. De Democraten, nou, je wordt er niet vrolijk van. Het zijn, ik geloof, drie van de vier belangrijkste kandidaten zijn boven de 70. Op een of andere manier weet zo'n democratische, enorme democratische partij geen stevige tegenkandidaat uit de hoed toveren.
Hillary die huurde de allerbeste speechwriters in die Amerika kon leveren. En zij maken ze een mooie speech. En dan zei de speechschrijver, wat zijn je standpunten? Dan maak ik er een mooie speech van. En dan viel het stil.
Ja. Ja.
Ze had geen idee. Ja, maar jij bent toch speechschrijver? Ja, maar jij moet wel standpunten hebben.
Nou, standpunten, maar niet alleen dat. Democraten hebben niet aangevoeld dat Hillary precies de personificatie was van het Washington, waar steeds meer Amerikanen een hekel aan hadden. En ook het Washington, want dat is de kern. De Amerikanen, dat merkte ik heel erg in die reis door Amerika in 2010. Een lange reis. Als je praat, ik heb veel mensen gepraat in het zogenaamde flyover country. Dat is al die staten die tussen de twee kusten in liggen. Al maar opnieuw kwam een verhaal. We hadden in de jaren 60 hadden we hoop. In de jaren 70. In de jaren 80 werd het al lastiger. In de jaren 90 hadden we twee inkomens nodig om het huishouden te laten draaien. En nu zitten we dik in de schulden. En vooral onze kinderen krijgen het slechter dan wij. En daar waren ze allemaal van overtuigd. En dat is het einde van de American Dream. En ik dacht, er is hier zich een grote bal van boosheid aan het ontwikkelen. Hoe dat zou uitkristalliseren, wist ik nog niet. Want Amerikanen hebben altijd gedraaid op de dream van, oké, wij moeten hard werken, we hebben het zwaar, maar onze kinderen gaan het beter. En dat is voorbij. En ja, Hillary Clinton was de personificatie, zeg maar, van dat beleid. En maar Trump in Europa, al zijn bitterheid wist die boosheid te verwoorden.
In Europa is dat toch ook gaande? De woede in Europa neemt toe. Er zijn een tal van vragen die je niet mag stellen, want globalisering is een natuurwet.
Ja.
Liberalisering is een natuurwet. Ja. En dan hebben politici, de afgelopen weken was dat in het nieuws, die zeggen, ja, ik merk dat eigenlijk niet of ik 40.000 extra gestort krijg. Ja.
Neem. Nederland zie je nu heel duidelijk het einde van het neoliberale beleid. Ik moet die term, ik hou niet van jargon, maar ik moet die term toch even in de mond nemen. Omdat dat neoliberalisme, de Nederlandse regeringen, en met name VVD en CDA, maar ook de D66, hebben dat zeker 15 tot 20 jaar omhelst. En de PvdA is er aan meegegaan. En ik heb in de jaren 70 al die Marxisten nog meegemaakt. Ik ben goddank nooit zelf geweest. Maar de neoliberalen hadden hetzelfde muffe, stoffige theorie eigenlijk. En hetzelfde dogmatisme. En die hebben wel kansen gekregen. En nu, als je een krant openslaat deze weken, dag na dag zie je de resultaten van dit beleid. Je ziet het in de scholen, waar veel te weinig onderwijzend personeel is. Je ziet het in de zorg, waar veel te weinig handig zijn. Je ziet het in de opvang van mishandelde kinderen. Je ziet het in de politie die nauwelijks kan handhaven. Je ziet gewoon een uitgeklede publieke sector. En je ziet problemen die zo'n rijk land als Nederland nooit zou mogen hebben. Het zijn altijd problemen, het is altijd ingewikkeld, maar dat je zo weinig politie hebt en zo weinig onderwijzend personeel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zo'n stinkend rijk land als Nederland mag zo'n probleem gewoon niet hebben. En die vraag mag wel eens gesteld worden. En zijn mensen terecht pisneidig over. Alleen, ze moeten wel op de goede partij stemmen. Niet op,
zich niet laten foppen door
wie dan ook. Niet laten foppen door mensen die natuurlijk gebruik maken van die onvrede, maar er eigenlijk niets tegenover stellen.
Maar Heb je nog optimisme? Want je vorige boeken waren, zoals ik begon, troostrijk, relativerend. En daar was eigenlijk altijd een noot van, het komt allemaal wel goed. Een soort blijdschap zat erin.
Maar optimisme zit ook wel een soort zelfgenoegzaamheid in. Dat ben ik wel kwijt. Ik ben bezorgd. Maar ik ben tegelijk ook wel... zo'n boek als schrijven van zo'n boek als dit maakt mij strijdbaar. En mensen vragen, ben je veranderd? Nou, ik denk dat ik zo'n 20, 25 jaar geleden... meer van de mainstream was na allerlei... ik ben nog steeds behoorlijk links. Maar ik was meer geneigd tot de mainstream. Ik begreep een heleboel. En nu ben ik eigenlijk wel steeds feller. Ja. Niet dat ik, soms vind ik dat je mensen persoonlijk dingen moet verwijten. Dan denk ik, ja, je hebt er echt een potje van gemaakt. Maar ik ben denk steeds meer... Dus ik ben niet op de man spelen. Maar ik ben wel fel naar bepaalde politieke bewegingen toe. En bepaalde denkrichtingen. Denk ik echt, nou, dat is desastreus geweest. En
het boekhoudkundig denken.
Met name het boekhoudkundig denken. En ook het denken in managementtermen. Het management denken. Dat voortdurend letten alleen maar op cijfers. Op uitkomsten. Op getallen. Omdat heel veel van de goede managers, niet ten aangesproken, dat zeg ik er altijd bij, maar heel veel managers kenden eigenlijk nauwelijks de inhoud. Wisten voortdurend, wisselden ze van vak. Waren dan het hoofd van een school. Daar weer leiden ze een drogisterijketen enzovoort. En die hele laag heeft ook ontzettend veel kwaad gedaan de afgelopen 20 jaar. Ik bedoel, kijk maar nu naar kleinkinderen. Die schapen, die moeten nu de CITO-toetsen weer in. He? Dan wordt er, ze zijn 6 jaar oud. En dan wordt hun toekomst al bepaald. Een aantal cijfers en het moet zus of zo zijn. Het hele onderwijs is verkalkt van de cijferigheid. Terwijl gewoon iedereen die er verstand van heeft, iedereen die door een schoolklas loopt, ziet gelijk of een meester of een juffrouw het goed doet of niet. Dat is ook een vak. Maar dat is in die managementwereld totaal afgeschaft. Het is rekenen. Ach, en in de omroep. We maken nu mee dat dat prachtige programma Boeken om zeep wordt geholpen. Ik bedoel, ook hier word je knettergek van het getalsmatig denken. En niet, ja, inderdaad, en niet van de inhoud van het vak.
Geert, er komt wel, want Boeken is helaas gesneuveld, maar er komt wel nog een nieuwe serie van in Europa vanaf 20 december bij de...
Zondag 22.
Bij de VPRO-televisie. Iets om eruit te zien en dank dat je hier alvast wilde komen vertellen. En de titel van het boek is Grote Verwachtingen. Geert Mak, dank je wel.
Met heel veel plezier.